Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor de uitnodiging om gewoon samen met jullie samen te komen hier en mee te genieten van wat God in ons midden doet, wat God in jullie midden doet. Dat doet me echt goed. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik bij jullie mag zijn. Er zijn altijd mensen die, ik zie ze al, die tijdens de prediking een boekje bij zich hebben om aantekeningen te maken. Maar niet iedereen, maar dat is niet zo erg. Want we hebben allemaal een linker en een rechterhand. En ik ga jullie zo een vraag stellen. En als je dan geen boekje hebt om het op te schrijven, dan kun je het ook gewoon zo op je hand schrijven. Of je hebt misschien een mobieltje in je zak. Normaal moet je die niet gebruiken tijdens de eredienst, alleen om de Bijbel te lezen misschien. Maar verder niet, maar dan kun je soms ook aantekeningen maken. Want ik ga jullie de vraag stellen, wat noteert u nu als je de naam Jezus hoort? Wat schrijf je dan op? Doe dat eens, schrijf dat eens op. En als u geen papiertje hebt, gewoon even op je hand schrijven. Even. Is wel belangrijk, want u moet het onthouden in de preek. Nou ben ik van nature helemaal niet nieuwsgierig, maar is er misschien iemand die gewoon even wil zeggen wat hij opgeschreven heeft?
Overwinnaar.
Overwinnaar.
Mijn heiland.
Mijn Ik ga met jullie eerst twee schriftlezingen doen. Jullie krijgen er drie. Twee aan het begin en één aan het einde. Dan moet u niet bang zijn dat ik dan aan het einde weer een preek begin. Dat ga ik niet doen. Dus twee om te beginnen en aan het slot nog één. De eerste schriftlezing is uit Johannes 17. En dat is het gedeelte waarin het hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus beschreven staat. En u kunt het meelezen, we lezen het uit de herziende Statenvertaling, Johannes 17, vers 13 tot 26. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden en ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en ik zal die bekend maken opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. En we lezen ook nog uit de Thessalonicense brief een paar versen. 1 Thessalonicense 4, vers 1 tot 8. We hebben de vertalers boven geschreven, opwekking tot heilig leven. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen. Dat u daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God. Uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij ook van tevoren gezegd hebben en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. En de tekst, die komt weer uit een ander Bijbelgedeelte, maar het is een hele korte tekst. Wees heilig, want ik ben heilig. Ik kan me voorstellen dat u misschien denkt, hoe kom je nou toch op zo'n onderwerp? Als je nou ergens voor de eerste keer gaat spreken, kies dan een wat meer populair onderwerp. Nou, ik zal het u heel kort vertellen hoe ik op dit onderwerp gekomen ben. Dat kwam doordat ik zelf geconfronteerd werd met twee predikingen, er zaten een paar weken tussen, waar een rode draad doorheen liep die me niet losliep. Herkent u dat? Dat u wel eens een preek hoort en dan blijft er iets hangen en dat blijft je achtervolgen. En dat gebeurde. De rode draad die tot twee keer toe, waren twee totaal verschillende sprekers, totaal verschillend onderwerp waarover gesproken werd. Maar de rode draad die er doorheen liep was, welke Jezus dien ik eigenlijk? En dat hield me bezig. Maar ik kon er geen antwoord op vinden. Ik wist dat God op mijn hart gesproken had, maar ik ging op zoek. En in diezelfde tijd werd ik door een groepje mannen uitgenodigd om een Bijbelstudie te houden. En ze waren zo moedig om ook te zeggen waarover dat zou moeten gaan. Daar hou ik wel van. En ze zeiden, zou je met ons eens willen delen over levensheiliging? En dat heb ik gedaan. En toen viel het kwartje. Toen viel het kwartje bij mij. Toen werd me ineens duidelijk wat me zo bezig hield. Welke Jezus dien ik eigenlijk? We hebben een mooie avond gehad. Het was een klein groepje mannen. Totaal verschillende denominaties. Er waren maar heel weinig evangelische bij, om het u maar even heel duidelijk te maken. Maar het was een mooie avond. We gingen heel diep. We hebben zelfs, we hebben zelfs de uitverkiezing besproken. Dat ga ik nu niet doen, hoor. Levensheiliging. Wat gaat er door u heen als u aan dat woord levensheiliging denkt? Over het algemeen, als ik dat vraag, wordt men er niet zo heel erg enthousiast over. Het is maar moeilijk. En de benamingen die je tegenkomt, zelfs als je op het internet gaat zoeken onder levensheiliging, dan kom je die termen ook tegen. Dan kom je tegen levensheiliging, dat is heel nauwgezet. Levensheiliging, dat is streng. Dat is zwaar. Levensheiliging, dat is puriteins. Nou, puriteins, dat is het volgende. In het puritanisme staat centraal de persoonlijke relatie met God en met Christus door het geloof. En de levensheiliging van de christen. Het is zo ongeveer wat op jullie website staat. Ik weet niet of u hem wel eens leest. Dat is wel handig. Ik heb dat ook gedaan, want je moet natuurlijk een beetje weten wat voor vlees je in de pot hebt. Hè? Dus ik heb jullie website bekeken en toen kwam ik bij het hoofdstuk discipelschap. Nou, dat moet u ook maar eens doen. En dan moet u kijken wat er bij het derde puntje staat. Ik ga het niet voorlezen, maar dat moet u eens doen. Als u onder discipelschap kijkt, wat uw eigen gemeente onder puntje 3 bij discipelschap geschreven heeft. Dat heeft alles met de preek te maken. En heel vaak wordt er ook aan reformatorisch gedacht. Ja, dat kennen jullie misschien hier in deze omgeving niet zo erg, want jullie zijn net bekomen van het carnaval. En dat is bepaald niet reformatorisch. Maar dat komt, als je het over levensheiliging hebt, komt het ook heel snel naar voren. Oh, dat is zwaar. Zwaar op de hand. Reformatorisch. Krijg je dit soort plaatjes. Dan moet ik u wel zeggen, daar wil ik toch wel eerlijk in zijn, dat ik persoonlijk geloof dat juist in die kringen het onderwerp levensheiliging op een iets ander niveau staat dan bij ons. Ik ga het niet hebben over hoe ze dat invullen, maar het besef. Het besef dat wij een heilig God hebben en dat hij van ons vraagt om in zijn heiligheid te leven. En dat is inderdaad, dat is oefenen. En dat mogen we hier doen. Dat is vanmorgen ook gezegd. Terecht. Het is goed om daar in dat oefenschooltje mee te lopen. Maar laten we teruggaan naar ons evangelischen. Welke Jezus dienen wij nou eigenlijk? In welke Jezus geloof ik? We hebben uit het evangelie van Johannes gelezen, uit de brief van Johannes gelezen. We hebben in het hogepriesterlijk gebed gelezen. En we hebben gelezen, het was trouwens wel het evangelie, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, de kern in deze woorden is dat die heiliging verbonden wordt met het woord van God. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus die heiliging zit niet in ons, per definitie. Want dan dreigen we heel snel in wetticisme te verzeilen. En dat is helemaal de bedoeling niet. Het woord van God is de waarheid en daardoor mogen we geheiligd worden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd worden. Daar heb je het weer, die heiliging zit niet in ons, of die moeten we onszelf ook niet opleggen. Die heiliging is in Jezus. De Heer Jezus zegt, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En er is een bedoeling mee. Dat is een hele mooie bedoeling, want altijd als het woord van God begint, als een tekst begint met opdat, dan betekent dat, let op, hier komt het doel. Het doel is dat de wereld zal geloven dat u mij, Jezus, gezonden hebt. De bedoeling van heiliging is dat de wereld naar Jezus gaat kijken en gaat ontdekken wie hij is. Vader, ik bid dat waar ik ben, ook zij zijn. Dat is de bedoeling van de Heer Jezus, dat in dat proces wat levensheiliging heet, dat betekent dat we steeds meer toegroeien naar Hem en Hij wil zo graag dat wij zullen zijn waar Hij is. De kern in het gedeelte wat we uit de Thessalonicense brief gelezen hebben, dat is, ja, dat komt misschien een beetje hard over, maar wel duidelijk. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. Ik ben altijd blij met zulke woorden, want die hoef ik niet uit te leggen. Want ik hoef hier aan niemand uit te leggen wat ontucht is, dus dat ga ik ook niet doen. U weet wat ontucht is. Maar ik geloof ook dat we erin mogen zien dat ontucht ook is dat we ons met dingen bezighouden die niet van God zijn. Dat bedoel ik niet, daar hadden we het net over het lichamelijke, maar ook het eerste wat God in zijn 10 woorden aan ons geeft is, ik ben de Heere, ik wil jullie God zijn, ga nou geen andere goden nalopen, doe dat nou niet. Nou, misschien is het wel eens goed om voor jezelf na te gaan, zijn er in mijn leven ook andere goden. Van die goden, ja, dat is dan misschien geen beeld of zo, maar het is wel wat anders wat voor mij toch uiteindelijk een afgod is geworden. En Paulus die zegt, de wil van God is dat we ons daarvan onthouden. En dat is niet gemakkelijk, want er komen heel veel afgoden op ons af. Of je nou jong bent of oud, het komt gewoon over je heen. En het is de vraag of ik de moed heb om daar keuzes in te maken. Daar mag je ook in oefenen. Dat mag je ook met elkaar delen op een kring of als je bij elkaar komt door de week. Mag je er ook eens met elkaar over nadenken. En met elkaar afstemmen van hoe doe jij dat nou? En ik heb het idee dat ik daar van de week verschrikkelijk mee onderuit gegaan ben. Herken jij dat? Dat is inderdaad, het is heel goed om de gemeente als oefenschool te houden. Dus het is een heel rijk woord. Heel, heel belangrijk. Oefen u in de godsvrucht, zegt Paulus. Nou, wat is er mooier om dat hier met elkaar te doen. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. En als je dat verwerpt, dan verwerp je God. Dat is de kern. Dus die levensheiliging komt eigenlijk veel dichterbij dan wat we denken. Wat is de wil van God? Dat wij die heiliging in ons leven toelaten. U kent deze plaatjes ongetwijfeld. Dat hoop ik. Het zijn plaatjes die je tegen kunt komen in evangelisatieboekjes, foldertjes, heel bekend. Het eerste plaatje laat zien wat onze positie was voor de wedergeboorte. Ik zat op de troon van mijn leven en ik deed wat ik wilde. En ik dacht dat ik kon doen wat ik wilde. En na de wedergeboorte is dat veranderd. Toen is de Heer Jezus op de troon van mijn leven gekomen. Dat is het mooie van de wedergeboorte. Dat is ook een beslissing die je zelf moet nemen. En dat proces noemt de Bijbel bekering. Dat is een stap die je zelf moet doen. Zelf moet je de beslissing nemen om te zeggen, ik stap van mijn troon af, ik keer de wereld de rug toe en ik wil dat Jezus op de troon van mijn leven komt. En als je die beslissing genomen hebt, die bekering gedaan hebt, dan gaat God de rest doen. Dan word je uit God geboren. Dat is wedergeboorte. Dat hoort bij elkaar. Dat is 1 proces. Er zijn heel veel mensen in de wereld rondom u en mij heen die absoluut Jezus kennen. Kun je vaak ook horen, want ze gebruiken zijn naam dagelijks. Heel veel mensen die Jezus kennen. Als je het met hen hebt over wat je vandaag hier, dat je hier geweest bent en dat je vertelt over Jezus. Dan zeggen ze, nee, maar dat weet ik allemaal wel. Maar dat is niet voldoende. Door Jezus te kennen, word je niet behouden. Je moet wederom geboren worden. En dat is een stap verder. Dit is dus plaatje 1, ik doe wat ik wil, plaatje 2, hij mag zijn wil in mijn leven doen. De vraag is dus, functioneert dat ook zo in mijn leven? Dat is wel goed hoor, als je aan de ene kant erkent, ik ben wederom geboren, dat hebben we ook net met elkaar gevierd. Op een hele intieme, mooie wijze, ik heb ervan genoten, hoe jullie dat doen. Maar nou is de vraag, mag Jezus in mijn leven doen wat hij wil? En ben ik dan ook bereid om te gehoorzamen? Ja, dat is misschien een oefening, maar dat geeft niet. Dat mag. Maar ben ik wel bereid om stapjes te zetten, met vallen en opstaan? In welke Jezus geloof ik eigenlijk? Heb je dat boekje nog? Weet je nog wat je opgeschreven hebt? Houd er wel goed bij. In welke Jezus geloof ik? In de Korinthebrief lees ik, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden. Hij is voor ons geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemen, laat die roemen in de Heer. Het is geen eigen roem. Dus het gaat om gerechtigheid, heiliging en verlossing. De vraag is dus, wat is nou gerechtigheid? Gerechtigheid is ten diepste Gods gerechtigheid, dubbele punt, houdt in, de zondaar moet sterven. Dat is Gods gerechtigheid. Daar kun je een heel lang verhaal over maken, maar dat is het. Gods gerechtigheid zegt, de zondaar moet sterven. Sterven. En wat is nou verlossing? Verlossing is, als we even doorgaan op die gerechtigheid, dat ik ben verlost doordat er een moment is geweest in de geschiedenis, een ontzettend indrukwekkend moment, begrijpen met mijn verstand kan ik het niet, maar ik geloof het wel, dat er een moment was dat de Heer Jezus met zijn bloed het binnenste heiligdom binnenging, en er staat er, en hij daardoor voor jou en voor mij eeuwige verlossing verwierf. Dat gebeurde. De Heer Jezus nam de zondeschuld van de hele wereld op zich en verzoende die zondeschuld van de hele wereld op het kruis van Golgotha. Is de zondeschuld van uw verschrikkelijke buurman verzoend op het kruis van Golgotha? Ja! Hij moet het alleen nog aannemen. Maar het is wel gebeurd. Het is gebeurd. Hoe is dat gegaan? Dan kom ik weer terug op die gerechtigheid. De gerechtigheid Gods is dat de zondaar moet sterven. En ik lees in het woord van God dat de Heer Jezus is voor jou en voor mij en voor de hele wereld niet alleen met die zondeschuld belast naar het kruis gegaan. Nee, het ging nog veel dieper. Hij is voor jou en voor mij tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem, niet in ons. Het is niet van onszelf, het is allemaal in hem. En dat is in dit proces, als we het over levensheiliging hebben, zo belangrijk. Want die heiliging, dat is niet een opstapeling van wetjes, als je dit me doet en als je dat me doet en dat vooral niet meer doet, dan leef je een heilig leven. Nee, het is allemaal in hem. In hem. Dit brengt mij tot 3 stellingen. Gewoon 3 stellingen. En mag u eens naar kijken. Mag u ook eens over nadenken. U mag ze meenemen. Dan nog eens goed over nadenken. Stelling 1. Levensheiliging is het resultaat, is het gevolg van de eenheid met Christus. Dat een echt geloof aan een christen geeft. Het is eigenlijk iets wat de wedergeboorte vol maakt. Dus levensheiliging is het resultaat van de eenheid met Christus. Maakt de wedergeboorte vol. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. En als je in mij blijft, en ik in jou, dan draag je veel vrucht. Want zonder mij kun je niks doen. Dat kun je wel proberen. Je kunt wel proberen je eigen heiligingsproces te gaan uitvoeren. Dat gaat niet lukken. Dat wordt een drama. Dat wordt huilen. Want het lukt niet. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank. En hij verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. In hem blijven. Dicht bij Jezus blijven. En dan gaat hij snoeien en dan ga ik vrucht dragen. Tweede stelling. Levensheiliging is iets dat altijd gezien of opgemerkt zal worden. Als dat proces van levensheiliging in ons leven zijn werk gaat doen, zal dat niet verborgen blijven. Dat gaat opgemerkt worden. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. Aan de vrucht herken je de boom. En dat vrucht dragen, daar staat hij garant voor. Het is zijn werk. Merkt u het? Levensheiliging is in hem, door hem. En zo gaat het proces door jouw leven heen. Met vallen en opstaan. Want je mag oefenen. Dat mag. Derde stelling. Levensheiliging is afhankelijk van het gebruik van schriftuurlijke middelen. Woord en gebed. Daar heeft het alles mee te maken. Ga het nou niet op een andere manier proberen. Levensheiliging is echt afhankelijk van woord en gebed. U kent die geschiedenis wel. Van de Emmausgangers. Die Emmausgangers die helemaal onder de indruk waren van alles wat er in hun leven gebeurde. En het was schokkend. Ze waren net in Jeruzalem geweest en er was van alles gebeurd. Er waren 3 mensen gekruisigd en er hing er 1 in het midden. En hij was zo bijzonder. En nou is hij weg. Nou is hij dood. En ze waren diep onder de indruk. Het leven van elke dag had ze overvallen. Herken je dat? Ik wel. Er kunnen zomaar dingen gebeuren morgen in je leven, waardoor je het even niet meer ziet. En dan ineens is er iemand die naast ze komt lopen en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven stond. Dus als ik in zo'n situatie zit, en het kan zomaar gebeuren hoor, ook in de komende week, misschien heb je het in de afgelopen week wel gehad, dat er iets gebeurt in je leven en dat pakt je, dat je bent er helemaal kapot van. En dan kun je eigenlijk maar 1 ding doen. Het woord van God open doen. En uithuilen bij de Heer Jezus en zeggen, Heer, kom met uw geest, spreek tot mijn hart door uw woord. Laat me uw woorden opnieuw indrinken. Doe je Bijbel maar open, ga maar lezen. En laat God tot je hart spreken. Verandert dan de situatie? Nee. Dat pijnlijke wat gebeurd is, dat ligt er nog steeds. Maar je gaat er op een andere manier doorheen. Dat is het gevolg. Woord en gebed. Jacobus zegt, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Je weet het gewoon niet meer. Je weet het echt niet meer. En er zijn zoveel mensen die tegen je aan hebben staan praten en het helpt je niet. En dan zoek je je binnenkamer op En dan zeg je, Heer, het is allemaal in u. Ik moet het echt van u hebben, want ik weet het allemaal niet meer. En je gaat op je knietjes en je zegt, Heer, geef mij uw wijsheid. Help mij hier doorheen. Zeg me nou, wat moet ik nou doen? Ik weet het gewoon niet meer. En dan zegt het woord van God dat hij het geeft zonder verwijt. Er zal dus nooit iets in je hart opkomen van, nou, dat is overigens wel 3 weken geleden dat je eens even serieus gebeden hebt en nu zit je in de prut en nou ben ik goed. Dat zul je nooit horen. Zonder verwijt. Dat is vader. God is onze vader. En wij zijn zijn kinderen. En hij verlangt erna dat we naar hem toe komen en zeggen, papa, ik weet het niet meer. Wil u mij de wijsheid geven die ik nodig heb? In welke Jezus geloof ik eigenlijk? Weet u nog wat u opgeschreven hebt? Weet u het nog? Kijk er nog eens na wat u opgeschreven hebt. In welke Jezus geloof ik? Geloof ik ook in de Jezus die mijn leven verandert naar zijn wil? Geloof ik dat ook? Ja, u moet echt dat derde puntje van discipelschap nog eens lezen hoor. Zal ik het dan toch maar zeggen? Daar staat dat als er zondags hier iemand staat te preken. Ik zeg het nou even met mijn eigen woorden hoor. Maar het staat er echt hoor. Dat als er hier zondags iemand staat te preken, dat het niet alleen gaat om kennis. Het gaat er ook om dat ons leven verandert. Het klopt hè, staat er echt hoor. Ja, het is wel eens goed om je eigen website nog eens te lezen. Er staan goede dingen in. Ik geloof in Jezus die mijn leven verandert naar zijn beeld. Ik heb jullie beloofd aan het slot nog een schriftlezing. Ik ga er niks over zeggen. Want die schriftlezing vertaalt zichzelf. Hebreeën 12. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, als je daar vrij van blijft, dan ben je een bastaard, geen zoon. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en we zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij, onze aardse vaders, hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij, onze hemelse Vader, doet het tot ons nut. Opdat, daar komt het doel weer, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Toen jullie het allemaal opgeschreven hebben, heb ik een foutje gemaakt. Klein foutje. Ik gaf jullie allemaal een 10. Dat had een 9,5 moeten zijn. Sorry. Sorry hoor. Maar nog een mooi cijfer toch? 9,5. Waarom? Omdat niemand van jullie dit opgeschreven had. Als wij denken aan Jezus, dan noemen we dus inderdaad al die dingen die wij met elkaar opgenoemd hebben. Maar ga er nu eens over nadenken in de komende tijd. Of je dit ook niet aan je lijstje zou mogen toevoegen. Ik geloof in Jezus die mijn leven mag veranderen. Dat is een keuze. Dat heeft met uw wil te maken. Wil ik dat? Wil ik dat Jezus niet alleen mijn vriend is? Dat ik hem niet alleen kan noemen mijn redder, mijn verlosser, mijn zaligmaker, de Heer van mijn leven? Nee, dat Hij het is die mijn leven verandert. Zullen we een ogenblik stil zijn? Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Met uw liefde, met uw trouw, met uw zorg. Met uw wil. U wil in ons hart wonen, maar u wilt er ook de heerschappij. En we willen heel eerlijk met elkaar, niemand uitgezonderd, ik ook niet, tegen u zeggen dat we dat moeilijk vinden. Soms lastig zelfs. Dat het soms zo ingaat tegen datgene wat in onze gedachten is, wat in onze wil is. Het is soms zo moeilijk om te buigen voor uw heerschappij. En we danken u dat u geen woedende vader bent. Geen opvliegende pa. Dat u nooit zult zeggen, als je het niet horen wil, dan moet je het maar voelen. Dat zeggen aardse vaders wel eens. Ik heb het ook vaak gehoord. En zelfs gevoeld. Maar u bent een liefdevolle, geduldige vader. En daarvoor willen wij u met elkaar bedanken. Dat u zo bent. Maar we willen ook tegen u zeggen, Heer, hier is onze wil, opnieuw. We hebben dat misschien in de wedergeboorte wel gezegd, toen we ons bekeerden, maar het is misschien niet helemaal goed tot ons doorgedrongen. En nu, door uw geest geleid, brengt u het opnieuw op onze lippen. Wilt u mijn wil, wilt u onze wil ondergeschikt maken? Aan uw wil tot heiliging. Dat bidden wij u. Uit genade. In de naam van Jezus, uw Zoon. Onze Redder. Onze Zaligmaker. De komende Koning van Israël.